kerkenraad maakt u bekend dat de collecten in deze dienst bestemd zijn voor diaconie, kerkvoogdij en gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 56, vers 4, tot voortzetting van onze dienst. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? 56, vers 4. Wij belijden ons geloof vanmorgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna uit Psalm 102, het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat. 102, vers 16, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Gods woord wordt u vanmorgen voorgelezen uit de profetieën van Jesaja Het 25e hoofdstuk, Jesaja 25, waar de profeet, geleid door de geest, als volgt heeft opgetekend.
Heere, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannige volken zal U vrezen. Want Gij zijt den armen een sterkte geweest, een sterkte den nooddruftige als hem bange was, een toevlucht voor den vloed, een schaduw voor de hitte, want in het blazen der tirannen is als een vloed tegen, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw in een dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En Hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben Hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En Hij zal Zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen, met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uwer muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. Om U te smeken, Heere, schenk ons toch Uw heilige geest en dat biddeloze tot U mogen bidden, om Uzelf en dat geleid door Uw heilige geest. In de naam van uw Zoon, o drie enige God. Daar getuigt de opstanding van het werk van u, de drie enige. Daarin bent u verheerlijkt, daarin hebt u zelf geopenbaard. En u geeft ons dat wij vanmorgen in uw huis mogen zijn, om het nog een keertje te horen, dat uw Zoon waarlijk is opgestaan uit de doden. En hij heeft er toch wat bij gezegd, ik leef, en gij zult leven. O, dat wij toch u zouden mogen kennen, opgestane Heere, en de kracht van uw opstanding mogen ondervinden. Voor het eerst en opnieuw. te mogen weten dat u de levende bent. En dat niet alleen, maar ook van dat geheim iets te weten. Ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof. Heere, schenk ons dat geloof, wat het leven zoekt en vindt buiten zichzelf in de opgestane Heere, en genoeg heeft aan hem en door hem tot God gaat met vrijmoedigheid en hoopt op uw onfeilbaar woord. Dank u wel, Heere, dat we het nog een keertje mogen horen, dat u de overwinnaar bent over de dood, omdat u de betaler bent van alle zonden van al de uwen. En we dragen de hele gemeente aan u op, zoals wij in de kerk zijn, zoals we thuis meeluisteren, alle gedenken die een taak hebben in deze dienst, en dat u alles doet, dat u zelf het woord opent voor ons hart opent voor uw woord, en dat wij een ontmoeting mogen hebben met de opgestane Christus. Wat zou dat een onvergetelijke dag zijn, als wij met u in aanraking komen. Dan zullen we leven, werkelijk leven, want dat is het eeuwige leven, u kennen, de enige en waarachtige God en hem dien gij gezonden hebt, en dat alles door uw Heilige Geest. Denk aan ons, Heere, grote mensen en kinderen, jonge mensen en ouderen, en ga er niet één voorbij. Wees u zelf in ons midden, en dat u de werken des duivels verbreken zou, dat u alles wegneemt wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan, en dat deze plaats zijn mag een Bethel, een huis Gods. Wil daartoe zelf het woord bedienen, in betoning van geest en kracht, en de naam van uw Zoon laten uitroepen, en zijn naam verheerlijken, maar ook die naam schrijven in onze harten. En gedenk aan Nederland, Heere. Gedenk aan ons vaderland en laat ons niet los, maar dat door heel Nederland klinken mag en dat heel Nederland het weten zal, dat uw kerk een God heeft, een levende God, en dat ieder die op hem hoopt niet beschaamd zal worden. Alles vragen wij u in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort, in de vergeving van al onze zonden, in zijn kostbare bloed. Amen. De tekst voor deze dienst vindt u in Jesaja 25 vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Deze tekst in vier stukjes verdeeld. Eerst, hij zal de dood verslinden tot overwinning. Twee, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Drie, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Vier, want de Heere heeft het gesproken. Jesaja 25, vers 8. Wij gaan er nog van zingen. Psalm 72, vers 7 en 8. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen, uit gena, zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Zo moet de koning eeuwig leven. 7 en 8 uit Psalm 72. Wat waren Martha en Maria blij toen ze hoorden, de Heere komt eraan. Maar eigenlijk waren ze ook teleurgesteld. En Martha gaat het huis uit in de richting waar ze de Heere kan ontmoeten. En het eerste wat ze zegt is, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Want dat weet Martha heel goed. De Heere is machtig om zieke mensen beter te maken, hoe ernstig ziek dat ze ook zijn. En de Heere Jezus antwoordt, uw broeder zal weder opstaan. En Martha reageert als het ware van, ja, dat weet ik ook wel. Mijn broeder zal opstaan en dat duurt nog heel lang. Mijn broeder zal opstaan aan het einde van de tijd, als alle doden uit het graf zullen komen. Dat bedoelt de Heere niet, hè? Maar Martha denkt van wel. De Heere zegt, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat, Martha? Geloof je dat ik niet alleen machtig ben om een zieke Lazarus weer gezond te maken, maar dat ik zelfs machtig ben om een dode Lazarus uit het graf te roepen? Martha, geloof gij dat ik dat kan? En Martha weet nog steeds niet goed wat de Heere bedoelt en ze zegt, ja Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zonen Gods die in de wereld komen zou. En dan komt de Heer in gesprek met Maria. En het eerste wat Maria zegt is, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Met andere woorden, Heere, u bent te laat. Was de Heere Jezus te laat? Hij kwam expres te laat. Want de Heere die komt het liefst op dat moment, als het bij ons totaal onmogelijk is, dat wij denken, nou ben u te laat. Maar de Heere komt nooit te laat. De Heere is altijd precies op tijd. En de Heere Jezus ziet hoe Martha en Maria wenen. En het bezoek wat ze op dat moment hebben, die wenen ook. En dan staat er het allerkortste vers uit de Bijbel. Jezus weende. En dat betekent, hij is bewogen met mensen in rouw. Dat is hij. Tot in het diepst van zijn hart bewogen. Maar het gaat nog dieper. De Heere Jezus weent over de oorzaak van onze tranen. Wat is de oorzaak van onze tranen? Dat ik tegen God gezondigd heb. Jezus weende. En zo gaat de hele stoet richting het graf. En Lazarus ligt in een spelonk met een grote steen ervoor. En de Heere zegt, haal die steen eens weg. Ja, maar dat doe je toch niet? Je haalt toch niet een steen van het graf af? En Martha die sputtert ook tegen, Heere, maar Hij riekt al. Moet niet doen. En toch gaat die steen er vanaf. En de Heere bidt tot zijn vader. En hij roept met een machtige stem. En Gods stem is zo machtig, dat zelfs een dode moet luisteren. Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Als je daarbij geweest was, je zou je ogen toch niet geloven. Maar het is echt waar. Die man ligt al 4 dagen in zijn graf. En hij komt eruit. En de Heere zegt, ontbind hem en laat hem heen gaan. Wat is hier gebeurd? Dat is onze tekst. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Normaal verslindt de dood ons, hè? De een na de ander. Hoeveel mensen heb je nou al weg moeten brengen? Hoeveel geliefden? En de dood heeft ze verslonden. En zelfs de rijkste mens ter wereld kan de dood niet afkopen. En dat is een waarheid die niemand ontkennen kan, dat wij allemaal een keertje moeten sterven. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Daar denken we liever niet aan, hè? Maar het is wel waar. Eenmaal zal de dood ons verslinden. Er is geen wapen in die strijd. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Het antwoord is niemand. En hier is het andersom. Hier verslindt de dood mij niet. Hier verslindt de dood niet een mensenkind. Maar hij, de almachtige God, zal de dood verslinden. Zoals een wolf een lammetje verslindt, er blijft niks van over. Zo verslindt hij de dood. En dan is de dood er niet meer. Dan is de dood voorbij. En eigenlijk, ik ben wel net begonnen met Lazarus, dat hij uit het graf komt. Maar eigenlijk, wat hier staat, is rijker dan wat er gebeurt met Lazarus. Je leest in de Bijbel van mensen die uit de dood worden teruggeroepen. En de Heer Jezus heeft er 3 uit de dood teruggeroepen. Het dochtertje van Jairus. Meisje was nog maar net gestorven. De jongeling van Nain, die jongen werd uitgedragen, gingen ze begraven. En Lazarus, die al 4 dagen in het graf lag. En de Heer heeft ze teruggeroepen uit de dood in het leven. Maar dan keren ze terug in het gewone aardse leven. Dus Lazarus is zijn graf uitgekomen. Hij heeft nog een tijd geleefd en daarna is die man alsnog gestorven. En dat geldt ook voor dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain, die zijn er al lang niet meer. En als je alle opwekkingen uit de dood in de Bijbel nagaat, al die mensen zijn teruggeroepen uit de dood. En ze kregen een aardse lichaam weer terug, een aardse sterfelijke lichaam kregen ze terug. En na een tijdje zijn ze alsnog gestorven. Maar wat hier gebeurt en wat in de opstanding van Christus gebeurt, is wezenlijk iets anders, iets rijkers. Want als de Heer Jezus uit het graf opstaat, krijgt hij niet zijn oude lichaam terug. Zijn aardse lichaam waarmee zijn discipelen hem gekend hebben. Maar hij staat op met een heerlijk lichaam, met een hemels lichaam, met een opstandingslichaam. De Heer Jezus was wel dezelfde, maar niet hetzelfde. En dat heeft elk kind van God nog wachtende. En dit aardse, ziekelijke, pijnlijke, sterfelijke, breekbare lichaam, dat mag je een keertje afleggen. En uit Gods handen zul je ontvangen, op de morgen van de opstanding, een hemels, geestelijk, onsterfelijk, heerlijk lichaam. En je bent echt dezelfde, maar niet hetzelfde. De Heer Jezus keert ook niet terug naar zijn opstanding om weer om te gaan met zijn discipelen zoals hij dat altijd deed. Het is niet meer dat hij dag en nacht met hen is, maar af en toe brengt hij een bezoekje en dan is hij ook gelijk weer weg. Dus als hier staat, de dood is verslonden tot overwinning, is dat niet een tijdelijk iets dat je net als Lazarus uit het graf komt en na een tijdje alsnog moet sterven? Maar het gaat hier om een totale, definitieve overwinning van de dood. De dood wordt verslonden, die is er niet meer. Waar komt de dood vandaan? Dat vraag ik vanmorgen aan de kinderen in de kerk. En de kinderen weten dat en daarom vraag ik dat. Kinderen, weten jullie waar de dood vandaan komt? Toen God hemel en aarde geschapen heeft en Adam in paradijs gezet heeft en Adam een vrouw gegeven heeft, was daar toen de dood? Nou, dat is geen moeilijke vraag voor de kinderen, want alle kinderen weten, nee, daar was geen dood. Die was er niet. Maar waar komt de dood dan vandaan? Weten jullie dat? Ja, zeggen de kinderen, dat weten wij. Want in het paradijs stond een hele speciale boom, een boom met een hele lange naam, boom der kennis van goed en kwaad. En God heeft gezegd van die boom, ten dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus dat wist Adam, hè? Daar mocht hij niet van eten. Dat was Gods voorrecht. En daarmee liet God zien, Adam, jij bent dan wel de onderkoning over heel de schepping, maar ik ben God. Ik sta boven jou. En wat heb ik gedaan? Volkomen onnodig, hè, want de paradijs stond vol met heerlijke bomen. En net die vrucht waar ik niet aan mocht komen, die niet mocht eten, daar heb ik mij aan vergrepen. Is dat nou zo erg? Ja. Daarmee heb ik Gods gezag verworpen. Daarmee heb ik de band des levens tussen God en mij doorgeknipt. Daarmee heb ik mij doodgegeten. Dus Adam en Eva hebben van die vrucht genomen en die vrucht opgegeten en ze zijn gestorven. Dat is niet waar, zeg je. Dat is niet waar. Ze bleven leven. Het lijkt erop dat de duivel nog gelijk krijgt ook. En toch verandert daar van alles. Dood is veel meer dan alleen maar de lichamelijke dood. De Bijbel heeft het over 3 soorten dood. Natuurlijk inderdaad de lichamelijke dood, als ziel en lichaam van elkaar scheiden. En de meeste mensen hier, die weten dat, hoe dat eruit ziet. Als een lichaam gestorven is. Het ontzielde lichaam. En je lichaam gaat naar het graf en je ziel gaat naar God om geoordeeld te worden. Sterven is God ontmoeten. Dus dat is de lichamelijke dood, maar er zijn nog 2 soorten dood. De geestelijke dood. Wat is de geestelijke dood? Dat is, en dan zie je als Adam van God afvalt in het paradijs. Dan zie je dat die man geestelijk dood is. Want hij is bang voor God. En als hij de stem van God hoort aan de wind des daags, maakt hij dat hij wegkomt. Hij verstopt zich voor de Heer. Daar is een diepe kloof, een diepe breuk geslagen tussen God en hem. Wat is geestelijk dood? Dat betekent dat ik buiten God ben. Dat betekent dat ik buiten God leef. Dat betekent dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Dat is geestelijk dood. Ben je daar ooit achtergekomen dat je geestelijk dood bent of heb je er nooit last van gehad? Het is een belangrijke vraag en daar moet je nu even over nadenken. Ik vraag niet of je toestemt, onze geestelijke dood staat, maar of u het ooit beleefd hebt. Als u geestelijk leven kent, weet u ook wat het is om dood te zijn. Geestelijk dood. Dat is iets verschrikkelijks. Als je zo blijft, geestelijk dood, en je sterft, dus de lichamelijke dood, dan volgt daarop de eeuwige dood. Dan ben je altijd van God gescheiden. Dan ben je eeuwig verloren en dan ben je reddeloos verloren. Dus wij gaan van de geestelijke dood via de lichamelijke dood richting eeuwige dood. Als God niet ingrijpt. En er staat hier, want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. De dood is sterker dan ik. Maar hij, de almachtige God, God drie enig, en dan mogen wij vooral denken aan de Heer Jezus Christus. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dit staat letterlijk, hij zal de dood verslinden, totaal, tot het einde toe, volkomen. Er blijft niets van over. En dat begint met, ja, waar begint dat mee? Als nou de dood in het leven gekomen is, doordat ik gezondigd heb, hoe kan God dan de dood verslinden dan door weg te nemen mijn zonde en ongerechtigheid? Dus God neemt de oorzaak van de dood weg. En Christus betaalt volkomen voor de zonde van al de zijnen. En een van de laatste woorden die hij gezegd heeft. Het is volbracht. Dat betekent, hij Het is voldaan. Zoals je vroeger op een rekening zou zetten, als je die kon betalen, voldaan. Zo staat er op de schuldbrief van Gods kinderen, voldaan, dat is volbracht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Waarom niet? Want alles, alles is voldaan. Dus hoe verslindt hij de dood? Door als het ware de poten onder de stoel vandaan te zagen. En als Christus de zonde heeft weggenomen, heeft de dood geen macht meer. En als Christus uit het graf opstaat, hij heeft de dood verslonden. En dit woord zal zijn vervulling vinden op de laatste dag van de geschiedenis, als alle mensen uit de doden zullen opstaan. En Paulus zegt, dan wordt dit woord vervuld. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dan is er geen dood meer. De Heere Jezus verslindt de geestelijke dood. Wat was dat ook alweer? Dat je van God gescheiden bent. Een mooi voorbeeld is de verloren zoon. Die jongen gaat met een dikke portemonnee naar een ver land. En dan gaat die man feesten. Net zolang tot zijn geld op is. Er is hongersnood. En die feestvierder, die verloren zoon, die eindigt met een lege buik, zonder vrienden, bij de varkens. Het was een onrein dier, hè? Dus kan je lager zinken? Nee. En daar denkt die jongen aan thuis. Hij zegt, ik zal opstaan tot mijn vader gaan. Dat doet hij. De vader zag hem eerder, de vader loopt harder en die jongen wordt omhelst. En wat zegt die vader dan? Deze mijn zoon was dood, hij is levend. Hij was verloren, hij is gevonden. Wat is dood? Dat je zonder je vader leeft, dat is dood. En als Christus je terugbrengt in de gunst en gemeenschap van God de Vader, dan ben je levend. Dat Christus God en mens herenigt, dat is dat de geestelijke dood overwonnen is. Er zit niets meer tussen. Ja, Christus, maar geen schuld, geen zonde meer. Dan is de geestelijke dood, die is weggenomen. Dan heb jij God weer teruggekregen. En God heeft jou teruggekregen. En je wordt omhelst in goddelijke liefde. Deze mijn zoon, deze mijn dochter, was dood en hij leeft. Leef je bij dood? Wat is dat nou voor een vraag? Laat ik het anders vragen. Heb jij God weer teruggekregen? Is die diepe breuk door God overbrugd? Ben je ooit omhelst geweest in goddelijke liefde? Dat hij al je zonden wegnam. En dat je de Heere weer terug mag ontvangen. Er niets tussen zit. Helemaal vlak. Als dat zo is. Paulus zegt, ik sterf alle dag. Dus dat geestelijke leven openbaart zich doorgaans in het zuchten, in het zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen, onder zoveel dood en dodigheid wat je nog in je hart tegenkomt. En dat is nou het leven. Al wordt het dan in de armoe uitgeleefd, toch willen ze die armoe met niemand ruilen. Ik leef niet meer, hij leeft in mij. En wat ik nou nu nog leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dat is het leven. Dat is dat je leven mag uit hem. Dat is het ware leven. Die dood is verslonden. Dan gaan we naar de volgende, de lichamelijke dood. Nou zeg je, nou dat klopt dan niet, hè. Want Gods kinderen moeten ook sterven. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Al Gods kinderen moeten sterven. En dat heb je net al gezegd, want je zegt, de dood verslindt ons allemaal. En Abraham is gestorven en de Jacob en Isaac en David. Dus ik kan nooit zeggen, Gods kinderen hoeven niet te sterven. En toch zegt de Bijbel, en aan de ene kant, het is waar, hè, ziel en lichaam moeten scheiden, ook van Gods kinderen. En Gods kinderen kunnen er danig tegenop zien, tegen de dood en wat eraan vooraf zou kunnen gaan. Heel de afbraak van het lichaam, die doodstrijd, al de smarten die daarmee gepaard kunnen gaan. En toch zegt de Bijbel, Gods kinderen sterven niet, ze ontslapen. Want ze zijn al gestorven. De dood is totaal veranderd. Want deze vraag, hè, waarom moeten Gods kinderen dan ook nog sterven? Als Christus voor hen gestorven is, waarom moeten zij dan nog sterven? En de catechisme zegt, de dood is voor hen geen straf meer. De dood is totaal van karakter veranderd. De dood is een afsterving van alle zonden. De dood is een bode die je komt halen om naar huis te gaan. De dood is een doorgang tot het eeuwige leven. Dus wat is de dood voor Gods kinderen, al zien ze er misschien nog zo tegenop en sommige van Gods kinderen hun leven lang tegenaan gekeken. En vaak lees je dat, hè, hoor je dat. Dat de mensen die het meest tegenop hebben gezien, als ze dan op een sterfbed liggen, dat ze zeggen, is dit sterven? Is dit sterven? Ik lig op een bed van rozen. Zul je nooit licht over de dood denken? Nooit. Het is de laatste vijand, hè. Het is wel een overwonnen vijand. Maar er zijn van het volk van God die op een doodbed honden hebben horen blaffen die ze nog nooit eerder hebben gehoord. En dan zou ik erbij zeggen, en Christus, hou je hand vast, hoe het ook gaat. Hij hou je hoofd boven water door de doodsrivier. Dat is zo zeker. En toch kan het met veel strijd gepaard gaan. De lichamelijke dood van Gods kinderen is verslonden. En soms mogen zij er doorheen kijken. Dat lees je in de christenreis ook, hè. Dan krijgt christen een soort verrekijker in handen. En daar kan die mee kijken tot in de hemel toe. Maar dan lees je, zijn handen trillen zo dat hij het niet goed kon zien. Dus dat is ook geen alledaags werk en ook niet voor iedereen. Maar soms mogen ze de verrekijker des geloofs ter hand nemen en door dood graf heen kijken. En misschien wel heen kijken door de wederkomst, de opstanding der doden en die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zien waarop gerechtigheid woont. En dat ze het zeker weten dat het voor hen klaar ligt. En dat is het verslinden van die dood. Dat ze toch momenten hebben. Al ben je dan misschien de meest bekrompen en de meest bekommerde en de meest bezorgde. Dat er toch momenten zijn. Dit weet ik vast. God zal me niet begeven. Zal die nooit doen. Die dood die jaagt geen angst meer aan. Afsterving van de zonde. Nooit meer hoeven zondigen. De eeuwige dood. Die is ook verslonden. Wat is de eeuwige dood? Dat als je buiten Christus sterft. Kerkelijk of niet kerkelijk. Dan is de dood een doorgang tot de eeuwige ondergang. Moet ik daarheen? Echt? En de deur valt achter mij in het slot. Waarom zeg je dat? Dat de schrik des Heren je bewegen mag tot het geloof. We zijn op reis naar de eeuwigheid. Dit leven is voorbereiding. Jongeren, luister eens even. Jouw jonge leven is voorbereiding. Ja, als ik groot ben. Nee, jouw jonge leven is voorbereiding op de eeuwigheid. Zul je jonge leven niet verknoeien? Dan zul je daar spijt van krijgen. Maar je jonge leven zien in het licht van de eeuwigheid. God is zo goed voor jullie, dat hij jullie voorbereidingstijd geeft. Eeuwigheid, dat is beslist. En die dood, die eeuwige dood is verslonden. De doorgang tot het eeuwige leven. De deur gaat open en wat je dan ziet, kan ik niet zeggen. De Bijbel spreekt er alleen maar over aan de hand van voorbeelden. Het is in mensentaal niet te vangen en al zou je het zeggen, kun je het niet begrijpen. Maar het is Immanuels land. Het is een onderdompeling in de liefde Gods. Als het ware kopje ondergaan in de eeuwige liefde. Het is bemind worden en beminnen. Het is gekend worden en kennen. Het is je hart eeuwig ophalen aan de volheid van God drie-enig. God alles in allen. En dat lam staande als geslacht. En die geest die je doorgloeien zal. Zoals vuur ijzer doorgloeit. Helemaal. Wat zal dat zijn? Je zal jezelf niet meer terugkennen. Zonder zondige gedachten. Zondige woorden. Zondige werken. God alles in allen. Kun je het begrijpen? Dat Gods kinderen soms heimwee krijgen. En dat niet om van de ellende af te zijn, maar om van de zonde verlost te worden. En om hem te mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Omdat ze de zonde zo moe zijn. Zo moe. De dood verslonden tot overwinning. En dit woord gaat volkomen in vervulling op de dag van de opstanding. Er komen Gods kinderen uit het graf. Of als ze verbrand zijn op een brandstapel, God zal al die stofjes bij elkaar verzamelen. Of als ze een zeemansgraf hebben gekregen, God verzamelt al die stofjes. En dan staat er in 1 Korinthe 15, en ik lees u daar een klein stukje van voor. En dan staat er, want dit verderfelijke, dus mijn aardse sterfelijke lichaam, moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. En Paulus gebruikt in het hoofdstuk nog een andere vergelijking. Hij zegt, als je een lichaam begraaft, is het alsof je een zaadje in de grond stopt. En dat zaadje komt uit de grond op de dag van de wederkomst. En Paulus zegt, dat zaadje wat je in de grond stopt is toch heel wat anders dan de plant die eruit komt. Er zit wel verband tussen, maar zo heerlijk als die plant is die uit dat zaadje tevoorschijn komt, zo heerlijk zal het lichaam zijn, het lichaam van de opstanding, vergeleken met het zaadje wat je in de grond zaait. Dus dat moet je goed onthouden. Het lichaam is geen stuk afval wat je verbrandt, maar het lichaam is een kostbare schepping die je in de grond legt als een zaad. En wat dan? Als die dood nou verslonden is, wat dan? En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Als er geen zonde meer is, als die verzoend is en door God begraven in die zee van vergetelheid, als de dood verslonden is, als je thuis mag komen, dan lees je in het boek Openbaringen: het lam zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wie zijn dat? Dat zijn ze die komen uit de grote verdrukking. Het leven is een tranendal, juist voor Gods kinderen. Een tranendal. En als je thuis mag komen, dat zal toch een wonder zijn, hè? Dan heb je je niet bedrogen. Als je thuis mag komen, de Heer Jezus staat al klaar. Rutherford zegt, met een zachte doek, en hij zal alle tranen afwissen, en je zult nooit meer wenen. Het gehoort nooit meer. Hier worden de tranen ook wel eens afgedroogd, maar er komen weer nieuwe. Christus droogt ze hier ook wel eens af. En er zijn Gods kinderen weer even blij, maar later komen weer nieuwe tranen. Maar dan voorgoed. En Openbaring zegt het nog een keertje, dat alle tranen worden afgewist. En dat is op de dag van de totale opstanding der doden, de totale verslinding van de dood. Alle tranen worden afgewist. Eeuwige vreugde zal op hun aangezichten zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En die komen nooit meer terug. En zij begonnen vrolijk te zijn. Gaan alle tranen van Gods kinderen in die fles? Nee. Welke tranen wel dan? Tranen van droefheid over de zonde. Droefheid over een gemis. Tranen van verwondering en verlangen. Tranen van de gevolgen van de zonde. Ziekte, rouw, ellende, alle bitterheden van het leven. En daar zijn we mee begonnen, hè? Die tranen heeft God in zijn fles vergaard. Maar niet alle tranen gaan in die fles. Welke tranen niet dan? Tranen van ongeduld, van zelfbeklag, van zelfmedelijden, van omdat je zin niet krijgt. Die niet. Dat zijn zondige tranen. Heilige tranen wel. Dus dat zal best even duren voordat er een bodempje in die fles zit, hè? Hij wist ze allemaal af. Van alle aangezichten, van alle aangezichten, van al Gods kinderen. Niemand uitgezonderd. Ze beginnen vrolijk te zijn. En ze zullen het leven wat ze geleid hebben niet vergeten zijn. Maar de prikkel is eruit. Ze zullen er niet meer bedroefd over zijn. En alle smaadheid, die zal hij wegnemen. Er staat er. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Nu is Gods kerk maar een veracht hoopje. Nu is Gods kerk maar een stel achtergebleven mensen met vreemde opvattingen. En de wereld denkt al 6000 jaar dat Gods kerk vanzelf een keer uitsterft. Die rare mensen met die vreemde ideeën. Dus in het beste geval wordt de kerk gedoogd. En zeker als de kerk haar mond houdt en niks zegt, dan wordt ze het langst verdragen. Maar een getuigende en een sprekende kerk, alzo zegt de Heer, die zal niet zo lang verdragen worden. Die kerk die nu vervolgd wordt, getiranniseerd, die kerk die nu rechteloos is en vermoord wordt en niemand vraagt naar haar, dat verachte volkje. Denk aan Lazarus. Wie heeft die man gemist toen Lazarus gestorven was? Wie heeft hem gemist? Er zijn in Nederland ook mensen, dat zijn dan daklozen en zo. Als die begraven worden, is er niemand. Kun je niet voorstellen, niemand mist je. Ik denk dat bij Lazarus ook zo ging. Toen die man begraven werd, was er niemand. Maar zijn engelen droegen zijn ziel naar de hemel. En al zijn tranen werden afgeveegd en hij kreeg het mooiste plekje, Abraham's schoot. En de mensen die nu hoog staan, geëerd worden, het voor te zeggen hebben in deze wereld, de machthebbers, de grote monden, de verdrukkers, de tirannen, de rijke man, elke dag levende, vrolijk en prachtig, deze ogen open in de hel toen die stierf. En daar zit hij nog. Eenmaal worden de rollen omgekeerd. Hè? En daar getuigt de schrift op zoveel plaatsen van. Eenmaal zullen alle rollen worden omgedraaid. En Gods wenende kerk zal dan blij zijn. En de feestvierders van nu zullen dan treuren. Denk aan Jozef, Wat was die man gehaat, die jongen. Die broers die haten hem. Dat zag je aan hun blik. Als ze naar hem keken. En niet met hem praten wilden. En later hebben ze hem zelfs verkocht als slaaf. En daar zit die man. Uiteindelijk komt hij in de gevangenis terecht. En God heeft al zijn smaadheid weggenomen. Alles. Op zijn tijd. David. En was eerst schoonzoon des konings en de gevierde man. En het is in één keer veranderd en hij wordt vluchteling. Is nergens veilig. Als een veldhoen op de bergen. En Nabal die zegt van hem, er zijn zoveel van die mannen die van hun heer afvallen. Daar ga ik geen eten aan geven. David is gesmaad. Hij is vluchteling. Hij heeft niets. En God heeft het voor hem opgenomen. En al zijn smaadheid weggenomen. En hem op de troon van Israël gezet. En een kroon op zijn hoofd. Mordechai, wat was dat nou voor een man? Een aanstoot, een ergernis. En Haman had in zijn achtertuin een enorme galg opgericht. Dan denk ik, dat doe je toch niet in je achtertuin? Maar Haman wel. In zijn achtertuin stond een enorme galg en die was voor Mordechai bestemd. En God heeft de rollen omgekeerd. Dat heeft God gedaan. En Haman werd aan die galg opgehangen. In zijn eigen achtertuin. En Mordechai werd verhoogd. Zijn smaadheid weggenomen. Ik noem maar 3 voorbeelden uit de schrift om te laten zien dat de weg van Gods kerk, dat is een weg van navolging van Christus, dat is een weg van smaadheid, verachting, maar eenmaal zul je een kroon krijgen. En ze werpen die kroon allemaal neer voor het Lam. En ze zeggen, alle eer, alle glorie, alle aanbidding, alle grootmaking is van Hem. Hoe weet je dat? Hoe weet je nou dat waar is wat je ons allemaal vanmorgen verteld hebt? U bent er toch wel van op de hoogte dat de meeste mensen in Nederland hier helemaal niks van geloven? Die zeggen, dood is dood. Hoe ik dat zo zeker weet. Daar staat hier, want de Heere heeft het gesproken. Het staat in Gods onfeilbaar woord. En de geest getuigt dat dat woord de waarheid is. Moet je aan Abraham vragen. Abraham, ik zie dat u hoogbejaard bent. En als ik zo naar uw vrouw kijk, die is ook hoogbejaard. En ik heb gehoord dat uw vrouw onvruchtbaar is. En ja, zegt Abraham, dat klopt allemaal. Maar Abraham, hoe kun je dan zeker weten dat jullie samen een kindje zullen krijgen? Hoe kun je dat zeker weten? En Abrahams gezicht begint te stralen. Hij zegt, dat heeft de Heere gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En mijn God is zo machtig en zo getrouw. Het zal gebeuren. Het is ook gebeurd, hè. Abraham was 100. En zijn vrouw 90. En ze krijgen samen een kindje. Ja, dat kan niet. Bij God wel. Net als bij de ziekte van Lazarus. God wacht net zo lang tot volslagen onmogelijk is. Het is eerst onmogelijk en dan gaat het vanzelf. En zo is het ook met de waarachtige bekering. Dat is eerst onmogelijk. God wacht net zo lang tot onmogelijk is. En dan komt hij. Huppelend op de bergen. Springend op de heuvelen. En hij komt. Met de pardonbrief in zijn handen. Wat is dat pardonbrief? Daar staat op. Je vrijspraak. Daar staat op. Dat al je zonden vergeven zijn. Vrede zij u. Dat is Pasen. Het is onmogelijk en het gebeurt toch. Het is onmogelijk en het is toch gebeurd. Christus komt het graf uit en hij komt er niet alleen uit. En de hoop van Gods kerk is vastgemaakt in het woord. Een tijdgelovige die hoopt op zijn gevoel. Maar het ware geloof is gefundeerd in het woord. Dus dan mogen we onszelf nauw onderzoeken. Waar is mijn hoop op gefundeerd? Op het woord van God. Omdat hij het zelf gezegd heeft. Dit weet ik vast. Hoe weet je dat? Hij heeft het zelf gezegd. Hij zal mij nooit begeven. En de hoop kan soms bijna uitdoven. En het geloof bijna verdwijnen. Zo kunnen de stormen zijn. En de dood kan je bijna verslinden. En de hel kan je bijna opslokken. Maar in de hemel woont de opgestane Christus. En hij bidt voor al zijn kinderen dat hun geloof niet ophoudt. Amen. Vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. 116 vers 5. zullen we samen danken. Dat uw kinderen een levende koning hebben. Heere, daar danken we u voor. En mogen ze zich vandaag nog eens in hem verblijden. En dat ze eeuwig leven mogen met hem. En dat begint hier al. Iets van die blijdschap begint hier al. Heere. En dan verbleekt alle wereldse pret en plezier tot een zeepbel, meer niet. Maar uw kerk ziet uit naar de komst van haar koning. O Heere Jezus, kom. En voordat u komt, red onze zielen. Verheerlijk uw naam. Breng ons weer veilig thuis. Gedenk ze die alleen thuiskomen, alleen geluisterd hebben. Gedenk alle nooddruftigen. Gedenk zielen vol met nood tot randje toe. Maar dat ze nog moed mogen scheppen. Uit de macht van zo'n vriendelijk ontfermer. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17, vers 8. Gaat u heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.